life finds a way.
You're a wizard, Harry.
I'll have what she's having.
What do you want?
It's not that simple.
What do you want?
Radio Cinema.
Radio Cinema, onze wekelijkse filmrubriek. En dit is de laatste Radio Cinema van 2019. Een beetje vroeg in het jaar, maar we bespreken alvast de beste films van het afgelopen jaar. Onmogelijk kiezen, want er zijn heel veel films geweest. We hebben er zo'n 100 besproken afgelopen jaar. Nog wel meer gezien ook. En dan nog kijk je naar de longlist van onder meer VPRO Cinema, die een mooie verkiezing houden, waar het publiek ook kan stemmen. Doe dat, is altijd leuk. En dan blijkt je eigenlijk nog de helft niet gezien te hebben. Hoeveel films kun je zien?
Dat is echt een confrontatie, zo'n lijst.
Gelukkig keek ik naar die lijst en dacht nog wel, Maartje Willems, welkom, hoi.
Hoi, dank je.
Dacht ik, oh, die had ik toch willen zien. Oh, misschien kan ik die nog inhalen. Oh, zou die nog ergens te bekijken zijn?
Ja, en heel veel die er ook nog komen. Ja, niet op die lijst van de VPRO, maar wel als je kijkt naar de lijsten voor de Oscars en zo, want dat begint nu ook een beetje te komen. Dan komen er in januari en februari ook nog wel wat parels deze kant op.
De Two Popes bijvoorbeeld, Anthony Hopkins als paus. En Jonathan Pryce ook als weer een andere paus.
Benedictus is Hopkins. En
Jonathan Pryce, ja. Franciscus.
Ja, daar heb ik echt veel zin in.
En Jojo Rabbit komt eraan. Dat is een komedie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat kan tegenwoordig. En 1917 komt er over de Eerste Wereldoorlog.
Ja, daar valt ook iedereen bij van zijn stoel.
En we hebben
onder de indruk zijn.
En we hebben een aantal parels echt gemist. Films die we hadden moeten hebben.
Ja.
Midsommar bijvoorbeeld.
Ja, dat is een horrorfilm die het genre op zijn heeft laten trillen. En
daar waren er veel van trouwens het laatste jaar. Horrorfilms die niet echt horrorfilms waren, die het genre vernieuwden of nieuw leven inbliezen. Het was wel het jaar van de retour van de horror.
Ja, nou ja, weer een soort voortzetting van een verdieping in de horrorfilm, neo-horror. Bijvoorbeeld Midsommar was een film die helemaal overdag plaatsvond. En dat, ja, dat wordt een steeds interessanter genre eigenlijk.
The Favourite staat er nog bij in het lijstje van VPRO Cinema, want die kwam in Nederland uit in 2019. Maar die heb ik toch een beetje onder 2018 geschaard.
Ja,
dit is een beetje gemierenflop. Maar dat is natuurlijk toch, ja, valt het onder het ene jaar. Het andere jaar heeft met release data te maken. If Beale Street Could Talk vond ik een hele mooie film. Maar die was in Amerika al uit in 2018. Dus die heeft zijn moment al een beetje gehad, maar die was in Nederland ook echt pas in 2019 te zien.
Die hebben we ook nog besproken.
Die hebben we ook besproken.
Dat is een van de eerste films.
Ik vond dat een hele mooie film, maar die heeft verder bij de critici niet zo heel veel losgemaakt op de een of andere manier. Een film die zeker op alle eindejaarslijstjes zal schitteren, die ook te zien is op Netflix, ook gemaakt door Netflix, is The Irishman. Die hebben we wel bekeken, maar toen was ik ziek, toen had ik al gehele malaise. Ja, dat kan soms gebeuren, heel menselijk.
Waardoor jij hem wel hebt gezien, ik niet.
Oh, je hebt hem niet gezien. Ga hem nog even zien, hij duurt maar 3,5 uur.
Ja, nou ja, dat is dus precies mijn probleem, Pieter. Misschien kun jij even toelichten hoe je dat als bioscoop. Je hebt hem in de bios gezien?
Ja, gewoon proviant mee, gaan zitten en onderdompelen in fantastisch acteerwerk. Martin Scorsese op zijn best. Nou, Robert De Niro, Al Pacino, et cetera. Je kunt er één ding op tegen hebben. We hebben dit soort films wel eens gezien. Het voegt niet veel toe. Een fantastisch gemaakte maffiafilm.
Kun je in het kort zeggen waar die op gaat?
Nou, het gaat over de vakbonden die volledig geïntegreerd raken met de onderwereld, vice versa. En de macht grijpen. En het gaat over één chageraar die in die onderwereld carrière maakte, onder meer als huurmoordenaar, en zijn verhaal vertelt. Het is meedogenloos. Hij heeft alleen maar aan zichzelf gedacht. En je kunt zeggen zijn leven daarmee ook een beetje verprutst. En je ziet hoe die macht van die vakbonden en die maffia geleidelijk aan wordt aangepakt door de autoriteiten. Het wordt echt oorlog. Luister even naar een fragmentje.
Let me put my gear on the phone.
Hello. Hi, my friend. How are you? Listen, I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
Hello? Is that Frank?
Yes.
Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa. Yeah.
Glad to meet you.
Well, glad to meet you, too.
Even if it's over the phone. I heard you paint houses.
Yes, sir, I do. And I also do my own carpentry.
Ah, I'm glad to hear that.
I understand you're a brother of mine.
Yes, sir. Local 107 since 1947.
Yeah, you know,
our friend speaks very highly of you.
Well, thank you.
He's not an easy man to please.
Well, I do my best.
Al Pacino en Robert De Niro.
Ja, Robert De Niro niet als Italiaan dit keer, maar als Irishman.
Ja. Maar het is al, je zei al, het is een maffiafilm. Het is natuurlijk al een genre waarin we al heel veel hebben gezien. Ook van deze regisseur. Is dit dan een verlenging van wat hij eerder heeft gedaan?
Ja, zonder enige twijfel. Dit is niet een vernieuwende film. Dit is niet een film die zegt van nou, dit zet de hele wereld op zijn kop. Dit heb ik nog nooit gezien. Maar het is wel heel goed. Het is.
Nou, ik zeg kerst. Of is dat, maken we dan een vergissing? Dan ben je wel meteen 3,5 uur onder de pannen.
Nou ja, minder kerst te trotseren. Gewoon doen. Ik denk toch, en dit is een film die heel omstreden is, waar ontzettend veel kritiek op was. Hele opiniestukken, mensen woedend. Nou zijn mensen over het algemeen vrij snel woedend. Ja. Dus dat is ook weer niet iets om meteen aandacht aan te geven. Maar toch de film van het jaar wat mij betreft was Joker.
Ja.
Omdat het een fenomenale acteerprestatie was. En die film op een hele originele manier iets toevoegt. We kennen het personage, heel vaak gezien in film. En hier krijg je ineens te zien waar die vandaan komt. Wat maakte de Joker
uit? De origin story van de Batman, slechterik. Ja. Het is wel interessant, misschien juist omdat er al zoveel over, ook comics zijn over de origin van de Joker, dat daarom zoveel onrust over deze film is. Ik vind het wel iets frappant, zeg maar, dat mensen er zo over overvallen in zo'n extreme mate.
Ja, omdat het sympathie zou opwekken voor misdaad, omdat het wapenbezit zou goed praten. Het zou racistisch zijn, terwijl ik dat echt niet heb gezien.
Nee, dat heb ik ook echt niet gezien.
Maar goed.
Ja, dat maakt natuurlijk ook wel zo'n film interessant. Juist dat je na afloop een discussie kan hebben over gaat deze film te ver? Is dit personage nog wel oké? Okay? Sommige mensen vonden bijvoorbeeld dat die Arthur Fleck, dat een lachwekkend personage was. Ik ging er volledig in mee in zijn
gekte.
Ja, en in het hele idee dat hij die lach, dat hij had zo'n gekke lachafwijking, dat als hij stress had, dat hij dan ging lachen. Ik heb genoeg van die slechte programma's gezien met mensen met
gekke afwijking. Het bestaat ook, hè, die afwijking.
Ja.
Wat in de strips van Batman altijd de premisse was dat Gotham een vreselijke stad was, omdat daar eindeloos veel bezuinigd was. Een paar mensen heel rijk waren geworden, maar het collectief was afgekalfd. En daarin kon criminaliteit zegevieren, want er werd bezuinigd op de politie, bezuinigd op de zorg, op psychiatrische inrichtingen, maatschappelijk werk, noem maar op. En mensen die kwamen aan de afgrond te staan. Kortom, de maffia kreeg vrij spel. En die boodschap die zit heel sterk in deze film. En is ook heel actueel. Zelfs in Amsterdam wordt de recherche zo'n beetje wegbezuinigd.
Ja, heel erg.
Midden in een drugsoorlog.
Ja.
Dus ik vond het ook een actuele film. We luisteren
en
even.
En ik vond ook vooral die Joaquin Phoenix. Een film, weet je wel, je kan altijd. Iedereen discussieert hierover, gaat het te ver? Nou, maar iedereen is er wel hardgrondig over eens dat Joaquin Phoenix hier een fantastische rol neerzet.
We gaan luisteren naar een fragmentje.
I used to think that my life was a tragedy. Now I realize it's a comedy.
It's a comedy met Smile.
Ja. Yeah.
Nat King
you
Cole.
You should smile more.
Parasite hebben we onlangs nog besproken. Dit zal het toch.
Ja, dat is wel echt mijn lievelings van 2019.
Maar de grote vervorming is natuurlijk altijd dat de bekendste, beroemdste film van het jaar altijd in de tweede helft van het jaar valt. Want ja, anders ben je het alweer vergeten.
Daar heb ik heel veel rekening mee gehouden in mijn denkproces.
En toch kom jij op Parasite.
Ja, zeker. Ja, voor mij in ieder geval. Maar dat komt ook, maar dat vind ik altijd bij deze verkiezingen en überhaupt met filmrecensies en zo. Voor mij is het altijd, het gaat over niet alleen de film, maar ook het moment waarop je zo'n film kijkt. En of het of het je aanspreekt, ja of nee. En bij Parasite viel dat voor mij allemaal op zijn plek. Dus dat maakte het dat het nog een extra lading had, zeg maar. Ik kwam terug van vakantie uit Zuidoost-Azië. En als je dan zit je helemaal daarin. En ik was heel blij om daar weer in terug te zijn. Maar los daarvan, dat was zeg maar een soort het plusje bij de negen, zou ik maar zeggen. En dan los daarvan vond ik het echt een fantastische film.
Ook, het is een familie die arm is, in een keldertje woont, waar elke dag een dronkenlap tegenaan piest, waar het lekt en muf ruikt. Die gaan parasiteren op een rijke familie die in een soort paradijselijke villa wonen, door zich onder valse voorwendselen daar naar binnen te werken als huispersoneel.
Ja.
Maar onder elk huis zit natuurlijk ook een geheime ruimte. En hier zou Gerhard zeggen, pas nou op met al die spoilers. Dus hier hou ik ook op, maar het is een hele originele, grappige, wrange, bijzondere film, onvergetelijke film.
Ja, en dat is natuurlijk met Joker ook. Dat het een heel ander perspectief biedt. Mensen waren bijvoorbeeld bij Joker ook teleurgesteld. Dat je denkt, oh, we gaan nu gaan kijken naar een comicfilm. En dan is het toch veel meer drama. Dat duurt veel minder geweld. Dat komt allemaal pas aan het eind. En bij deze film zijn het eigenlijk bij Parasite zoveel genres in één, maar allemaal echt goed gedaan. Waardoor je echt verbaasd. Ik was echt verbaasd dat het zo lang zoveel je aandacht zo vast bleef houden. En dat het plot, wat best wel vaak onverwachte twists had, dat dat goed bleef. Dat ik dacht, hoe gaan ze dit oplossen, dit probleem? Want ze stapelen zeg maar de problemen van die familie enorm op. En op een gegeven moment denk je, ja, maar hoe krijg je dit nou nog een beetje leuk aan elkaar? Dat het nog geloofwaardig is, dat je mij als kijker niet verliest. En dat vond ik echt subliem gedaan in Parasite.
Vorig jaar was het ook al een film, Burning. Ook een Aziatische film die bij de eindejaarslijstjes heel mooi scoorde. In dezelfde week zag ik, het is trouwens wel echt een Amerikaanse film, maar met een Chinees onderwerp, The Farewell.
Ja.
Vond ik ook een ontzettend sympathieke film. Maar deze was echt zo origineel en grappig en wrang en eng en alles bij elkaar.
Ja, en ook grappig. Ik vond hem echt wel grappig.
Iets heel anders. Noah Baumbach timmert al jaren aan de werk. En hij heeft nu een film, Marriage Story, over een echtscheiding met een fantastische cast. Scarlett Johansson en Adam Driver besluiten van elkaar te scheiden.
Ja, daar begint het mee.
Heel intens geacteerd. Het verhaal wordt heel mooi uitgesponnen. Het roept herkenning op. Je denkt eigenlijk de hele film, doe het niet, blijf nou bij elkaar.
Ja.
Kom op, er is nog liefde. Ga niet uit elkaar.
Ja, ik dacht heel vaak aan Esther Perel, waar iedereen heel natuurlijk vaak aan denkt in Nederland. Maar die heeft het altijd over dat je dan je tweede huwelijk, of je derde huwelijk, of je vierde huwelijk gaat beginnen. En dat had ik ook inderdaad bij dit stel. Dat je denkt, jullie eerste huwelijk is nu geëindigd, maar ga door naar het tweede huwelijk.
Poging 2, doe het nog een keer.
Ja, want je moet elkaar opnieuw leren kennen en je zit in een andere fase.
En hele gemene advocaten die eigenlijk ook een kwalijke rol spelen als
Laura Dern speelt dat en die heeft echt een supergoed jaar.
We gaan luisteren naar een fragment waarin zij als advocaat een speech geeft over vaderschap.
People don't accept mothers who drink too much wine and yell at their child and call him an asshole. I get it. I do it too. We can accept an imperfect dad. Let's face it, the idea of a good father was only invented like 30 years ago. Before that, fathers were expected to be silent and absent and unreliable and selfish. And we can all say we want them to be different. But on some basic level, we accept them. We love them for their fallibilities, but people absolutely don't accept those same failings in mothers. We don't accept it structurally, and we don't accept it spiritually, because the basis of our Judeo-Christian whatever is Mary, mother of Jesus, and she's perfect. She's a virgin who gives birth, unwaveringly supports her child and holds his dead body when he's gone. And the dad isn't there. He didn't even do the fucking.
Ja, de Bijbel wordt er nog even bijgehaald. En dit is een pittige feministische advocaat. Ja. Die uiteindelijk de zachte scheiding onmogelijk maakt door eens goed te stoken in een toch al kapotte huwelijk.
Ja, ik zeg, dit is echt wel een Oscar voor Laura Dern.
Maar je zegt hij heeft een goed jaar, want hij heeft nog meer rollen
gespeeld. Ja, ze speelt ook in Little Women bijvoorbeeld. En dat is de film van de vriendin van Noah Baumbach, Greta Gerwig, die vorig jaar Lady Bird heeft gemaakt. En die heeft volgens mij daar ook een Oscar voor gewonnen.
En daar komt ook weer een nieuwe film van.
Ja, dat is Little Women. Oh, ja, dus dat is die remake. En daar zit zij ook weer in. En ze had natuurlijk Big Little Lies. Dat is een tv-serie die ook waarin ze heel goed is. En allemaal prijzen op haar naam schrijft.
Nou, mooi jaar voor haar.
Ja.
Quentin Tarantino kwam met een film wederom zeer gemengd ontvangen. Once Upon a Time in Hollywood. Wederom ook best een lange zit met Leonardo DiCaprio en Brad Pitt. Die in Hollywood in de jaren 60 als een stuntman en een acteur rondrijden op zoek een beetje naar werk. Een beetje vergane glorie. En intussen komen de hippies op met de Manson Family. Een historische achtergrond die Tarantino lekker naar eigen hand zet. Ging in première op Cannes.
Ja.
Dat was een groot spektakel. Daar waren wij ook. Niet zozeer op deze première, maar op dat festival.
Ja, we hoorden de buzz.
We luisteren een fragment.
Hey, you! Yeah, asshole! I'm talking to you! What the hell do you think you're doing bringing that noisy hunk of shit around here at midnight? This is a private road, all right? Who are you? And who are you here to see, huh?
Nobody, sir. We just got lost and a little turned around.
Oh, horse shit. You fucking hippies came up here to smoke dope on a dark road, huh? Next time you want to try that, fix your fucking muffler.
Look, we're really sorry we disturbed you.
Look, Chief, you don't belong here. Now take this mechanical asshole and get it off my fucking street!
Ja, een atypische Tarantino-film in de zin dat het vrij lang duurt voor er geweld in voorkomt. Dat wordt allemaal gelukkig wel ingehaald. Maar er was veel kritiek op. Ik vond het eigenlijk een heerlijke film.
Wat was die kritiek ook alweer?
Ja, mensen die vonden dat hij traag was, dat het te lang duurde. Dat hij clichés maakte van de geschiedenis.
Ja, want dat was ook nog een probleem, geloof ik. Hè? Want hij vertelt het mensenverhaal, maar dan vertelt hij het op een andere manier. Zodat er mensen gespaard worden eigenlijk, in plaats van gruwelijk vermoord.
Ja, nou ja, waarom niet? Het is cinema.
Ja, ik vind dat echt iets heel cools. Zeker in tijden van fake news. Het is wel een interessant vlak om daar zo mee om te gaan met de waarheid.
En hij heeft dat eerder gedaan.
Ja, met de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Inglourious Basterds.
Ja. Oh, we vergeten vast een heleboel films. Wat ik een echt mooie film vond was Portrait de la Jeune Fille en Feu. Over een kostuumdrama. De ene vrouw moet de ander portretteren. Die is een soort van uitgehuwelijkt. En dan zitten ze ergens afgelegen op een kasteel. En dan tijdens dat portretteren gebeurt er van alles.
Ja, het is een heel rustige film in vergelijking.
Heel rustig film, maar ik vond het wel echt een mooie film. Van Céline Sciamma, die eerder Girlhood maakte, wat ik ook een mooie
Franse
film vond.
De Franse film, ja. En ook daarin is een soort niet een hervertelling, maar een andere interpretatie van hoe de geschiedenis zou kunnen zijn. Want het gaat inderdaad over een lesbische affaire, maar ook daarin wordt een beetje gespeeld met wat als vrouwen toen al wat sterker in hun schoenen stonden qua seksualiteit, qua liefde. Want toen dat beeld van de vrouw, waarover trouwens in Once Upon a Time in Hollywood ook kritiek was, omdat Margot Robbie, die in die film speelt, zij speelt Sharon Tate, die heeft super weinig tekst. En dan, dat was ook een van de vragen die in Cannes aan Quentin Tarantino werd gesteld. Van, hallo, in deze tijd, waarom geef je Margot Robbie, een fantastische actrice, zo weinig tekst? En nou, hij had dan een repliek van, dat doet er niet toe, dat is mijn zaak. En ik, niet iedere film hoeft feministisch te zijn. Maar die
interviews met Tarantino zijn altijd feest trouwens.
Ja, vooral omdat je toch altijd een beetje wacht op het moment dat die kwaad wegstormt. En hij is wel blijven zitten deze keer. Maar Hij vond het wel een vet irritant. Maar bij deze film, Le Jeune van een portret en
et cetera, ja.
Daarbij gaat het ook weer over. Gaat het juist heel erg over dat feministische. Feministisch niet per se, maar over de vrouwelijke blik, de female gaze eigenlijk. En dat is deze film heel mooi gedaan. En ook het is gemaakt door een vrouw. De cameraman was een vrouw. En dus cameravrouw. En dat maakte ook het interessant om naar deze film te kijken. Omdat dat perspectief ook zo goed gedaan was. Goed uitgevoerd.
Een film van de gebroeders Dardenne. Belgische film. Le Jeune Ahmed gaat over een radicaliserende jongen die worstelt met zijn geloof. En Dat was ook eigenlijk een heel indrukwekkende film.
Ja,
vooral
die zat
dankzij,
al wat eerder in het jaar. Hè?
Vooral dankzij die acteur, vond ik. Verder ben ik hem een beetje vergeten. Hij moest een soort taakstraf geiten gaan hoeden. En hij bleef maar zijn hoofd vol Allah houden. Maar
nou, ik weet nog heel goed dat in die film ook dat moment zat dat hij... Dat zit vrij in het begin, dus ik spoil niks. Dat hij deed, want hij krijgt les. Islamles, of noem je dat, Koranles. En hij dat door een ook weer... God Jezus, ik heb deze keer alleen maar de vrouwen onthouden. Maar door een vrouw en dan daar is hij het niet mee eens. En dan doet hij haar wat aan.
Hij vermoordt zijn lerares, of tenminste, hij doet een poging daartoe. En dat leidt tot deze film. En een film die we in Cannes zagen, Dolor y Gloria, met Antonio Banderas. De film van Pedro Almodóvar. Dat vond ik een fenomenaal mooie film.
Ja. Ja, ik was daar toch iets minder enthousiast over.
Wat bleef er hangen?
Nou ja, vooral dus wel. Ik vond het vooral heel mooi gemaakt. En maar het is niet. Ik weet, jij had met Jeune Ahmed heb ik een beetje met Dolor y Gloria. Dat ik het een beetje. Dat hij de hele tijd naar beneden zakt. En dat andere mensen hem dan weer omhoog halen.
Dat je hem vergeet.
Ik denk dat ik hem nog een keer moet kijken, ja.
Nou, dat zou zomaar kunnen. Al met al, wat voor filmjaar was het? Want we hebben een heleboel dingen niet besproken. Instinct, het debuut van Halina Rijn, was in Nederland een sensatie. Er waren heel veel animatiefilms die heel interessant waren.
Ja, zeker, ja.
En daar hebben we er een aantal ook van besproken afgelopen jaar. Aziatische films die zeer de moeite waard waren. Remakes, ook ongelooflijk veel remakes. Ja. Oude films die ineens worden afgestoft. Gloria Bell bijvoorbeeld, maar er waren er veel meer van. Ja,
dat zijn dan Hollywood hervertellingen, zeg maar. Hè?
Ja, ja. Maar kan jij nog iets zinnigs zeggen over het filmjaar 2019?
Oef, iets zinnigs. Iets zinnigs vind ik moeilijk. Maar ja, ik denk dat... Ja, ik begin daar toch maar weer over. Maar die vrouwen zijn wel meer en meer in opkomst. En de Aziatische... in ieder geval mens in films krijgt meer en meer aandacht. Wat je ook al zei, de Farewell. Dat het Aziatische perspectief, dat groeit. En dat zie je denk ik ook wel in cinema.
Dankjewel, Maartje Willems. Nou, dit was hem. De laatste Radio Cinema van 2019.